Welkom allemaal bij deze eerste webinar in onze serie Het Duurzame Decennium. Mijn naam is Njort, ik ben de nieuwe directeur van Nudge. Hier aan tafel zitten Jan van Betten, de oprichter van Nudge, en onze gast van vandaag, Maurits Groen. Een beetje achtergrond bij Maurits. Hij is duurzame ondernemer en heeft onder meer Wakka Wakka en Kipster opgericht. Ook stond hij aan de basis van de Milieubende, heeft hij een eigen uitgeverij. En een eigen adviesbureau. En is hij ook nog betrokken bij talloze duurzame initiatieven rondom, nou ja, noem het maar op, de Duurzame Dinsdag, Stichting Agenda, One World, Pakhuis de Zwijger. En dan vergeet ik waarschijnlijk ook nog een heleboel. Maurits, als jij terugkijkt, wat zijn volgens jou nou belangrijke ontwikkelingen geweest in de afgelopen 10 jaar op het gebied van duurzaamheid?
Nou, vlak voor 2009 hadden we natuurlijk in december de een dramatische klimaatconferentie in Kopenhagen. 6 jaar later hadden we Parijs. Inmiddels zijn we nog weer 5 jaar verder. We weten heel veel meer dan in die tijd. Maar er is met name die afgelopen 10 jaar... Op welk terrein je ook maar zou kunnen bedenken, of nou energie is, logistiek, voeding, woningbouw, nou, you name it, industrie, zijn er echt grote sprongen gemaakt, zodat ze ongeveer voor alles wat je maar kunt bedenken, een goed duurzaam alternatief nu al beschikbaar en in de markt is. En waar het dus nu om gaat, en ik denk dat het bewustzijn daarover echt best snel toeneemt, gelukkig, is ook nodig, is dat we die transitie heel snel moeten maken naar dat soort diensten en producten. Maar dat vergt niet alleen, zeg maar, welwillende consumenten en welwillende burgers, maar dat vergt echt stevige randvoorwaarden vanuit de overheid. We zitten in een kapitalistisch systeem. De overheid bepaalt de spelregels en stelt de scheidsrechter aan. Als je de juiste spelregels aangeeft, bijvoorbeeld een hele hoge CO2-prijs, ik noem maar wat, dan heb je een heel effectief instrument om burgers en bedrijven de juiste signalen te geven om de goede dingen die we nu al kunnen doen, omdat ze er zijn en omdat ze ook steeds meer betaalbaar worden, om die gewoon echt full speed ook te implementeren.
En Maurits, hoe zie jij de rol van het bedrijfsleven in deze transitie?
Nou, kijk, enige tientallen jaren geleden was de overheid die enorm achter het bedrijfsleven aan zat, of ze alsjeblieft in hemelsnaam iets aan milieu wilden doen. Want in die tijd nauwelijks milieuwetgeving. Dat kun je mij niet voorstellen. In 30, 35 jaar geleden had je alleen de wet verontreiniging oppervlaktewater.
Ja.
That was it. Ja, dus bedrijven die waren wel gekke henkie. Als ze zichzelf in een nadelige concurrentiepositie positioneerden, door alle extra kosten op zich te nemen, door het rekening te houden met natuur en milieu.
Ja, nog steeds een argument wat veel gebruikt wordt.
Dat is ook zo. En dat is vaak ook terecht. Mm-hmm. Omdat ik net al zei, die randvoorwaarden, en wet op regelgeving, die een level playing field op het juiste niveau aangeven, dat het vaak ontbreekt. En dat betekent dus dat de rol van de overheid die is, dat ze die spelregels voor het bedrijfsleven, die het uiteindelijk moet gaan doen, stevig stelt. Het rare is dus, wat ik net zei, overheid zat 30, 35 jaar geleden enorm achter het bedrijfsleven aan. Nu is het bijna andersom.
Ja.
Bedrijven die denken over hun langere termijn, die denken van, als wij nog willen bestaan over 10, 20, 25 jaar, dan moeten wij onze supertanker met de grote bedrijven, de regimespelers, op welk gebied dan ook, dat keren van zo'n supertanker, dat gaat langzaam. Dus je moet op tijd daarmee beginnen. En dat betekent dat je op tijd die signalen van de overheid moet hebben, omdat het bedrijf is er klaar voor.
Ja.
Vaak doen ze intern al een rekening houden met strenge regelgeving van de overheid bij hun investeringsbeslissingen. En ze wachten dus op de overheid tot die eindelijk eens een keer daadkrachtig hij ze stelt.
Toch, als je kijkt naar jouw bedrijf, ik zeg maar even jouw bedrijf, maar zo noem ik het dan maar eventjes, Kipster.
Ja.
Daar is geen overheid aan te pas gekomen. Of wel?
Nee.
Hooguit misschien met vergunningverlening of iets dergelijks. Maar het heeft jou niet in de weg gezeten om zo'n prachtig concept te lanceren. En het is nog rendabel ook, zeg maar.
Is ook zo. Dus, maar er is wel een uitzonderlijke situatie ontstaan. Omdat wij met Lidl, een grote marktketen, een partner hebben getroffen die iets heeft gedaan wat eigenlijk totaal marktonconform is. Want die hebben namelijk zich niet opgesteld als afnemer, als koper van die eieren. Die hebben van tevoren zichzelf garant gesteld als partner, als samenwerkingspartner, ja. Door te beloven, voordat er een boerderij was, voordat er zelfs grond was, laat staan vergunningen, te zeggen van oké, als jullie dat realiseren volgens die criteria waar wij blij mee zijn, en jullie kunnen dat leveren voor dit bedrag, waardoor wij het op een goede manier in de winkel kunnen leggen,
ja.
Beschikbaar voor iedereen, betaalbaar voor iedereen, dan gaan wij ze voor 5 jaar kopen.
Ja. Dus dat was een hele belangrijke voorwaarde om dit voor elkaar te krijgen. En dan heb je natuurlijk ook nog de kopers nodig, de consument. Die hebben dit ook onmiddellijk omarmd. Hè?
Ja.
Om niet te zeggen, ja.
En ze werden voortdurend uitverkocht.
Ja, ze stonden op de stoelen.
Ja, maar dat geeft dus aan dat de consumenten er echt klaar voor zijn. Als je het verhaal op een goede manier vertelt, die betrekstermijn, als iets er is, als het bereikbaar is en betaalbaar is, en mensen weten het dus gewoon, dan zijn mensen echt, wat ik net al zei, van de hele samenleving staat op scherp, staat klaar ervoor. Ja. Dus in hemelsnaam overheid, kom met die. Ik bedoel, met COVID hebben we ineens gezien dat in werkelijkheid de samenleving naar de overheid keek. En vroeger was het, hoe gaan bedrijfsgroepen die gaan dat doen? Maar de overheid moet die regelgeving wel goed aangeven. Toen heeft de overheid dus de regie ineens de schotworpen gekregen.
Ja.
Dat moest, want het was een directe gezondheids- sterk levensbedreigende situatie. Kon de economie ineens van de ene dag op de andere veranderd worden. Ja, COVID is natuurlijk zo'n klein dingetje vergeleken met klimaatontwrichting. Wat ons, zeg maar, waarvan we zeker weten dat het gaat komen. Alleen op termijn, waarvan we zeker weten dat het veel ernstiger gevolgen gaat krijgen dan COVID. En we gaan zeker weten dat het geen jaar of 2 jaar duurt, maar millennia.
Ja.
Dus, my goodness, dat is een situatie die enorm impact gaat krijgen, waarvan we zeker weten die gaat komen, waarvoor je ook zeker weet dat wanneer je daar op tijd voor wil zijn. En ook daar is een samenleving, heel samenleving, een supertanker, dan moet je daar als een sodemieter mee beginnen.
Ja.
Ja. Ja. En Maurits, je gaf aan van, nou, als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan zijn er allerlei mogelijkheden bijgekomen om daadwerkelijk wat aan dit probleem te doen.
Ja.
Zou je daar eens een voorbeeld van kunnen geven van iets wat jij hebt zien ontstaan, wat je echt heel bijzonder vindt?
Nou, ik noemde net die inleiding dat ik onder andere boek uitgeef. Dat is mogelijk, ik bedoel, wij gaan uitgeven. Mogelijk ontstaan omdat in 2006 geen uitgever bereid was om het boek van Al Gore, Nog makkelijk waarde over klimaat, uit te brengen in de film Idem Dito. Toen heb ik het zelf vertaald, samen met medewerker Wim Verhoog. En de rechten geregeld en het naar Nederland gebracht. Ik ben ook naar Nederland gehaald. Dus af en toe, als er een boek is waarvan ik denk dat is echt niet een stuk papier waar je geld mee kunt verdienen, maar gewoon iets wat de samenleving kan helpen veranderen. Doordat je aan lezers, in bedrijfsleven, burgers, noem het maar op, consumenten, aangeeft wat er kan en hoe het kan. Een van de laatste boeken heet Drawdown. Drawdown is het moment in de tijd waarop het CO2-gehalte weer niet voortdurend stijgt, maar eindelijk weer een stukje omlaag gaat, wat hartstikke hard nodig is dat het gebeurt. En daarin staan de top 100 oplossingen tegen klimaatontwrichting. Gewoon waanzinnig goed uitgerekend door duizenden wetenschappers over de hele wereld, gekwantificeerd. Welke technologie hebben we nu al, bij de huidige prijs, welke maatregelen kunnen we nu al nemen om het klimaatontwrichtingsverhaal aan te pakken.
Mm-hmm.
Nou, die top 100, er zijn al veel meer, die top 100, die kunnen gewoon het hele probleem oplossen.
En dat zouden
1500 gigaton. Ja. Nou, ze hebben ook uitgerekend, hè, niet alleen wat voor hoeveel bijdrage dat dan kan leveren tussen nu en 2050, maar ook wat de return on investment is.
Mm-hmm.
Ik bedoel, je gaat investeren.
Dus het is gewoon een business case.
Mensen zeggen altijd, het kost veel geld. Nou, het kost 31, althans de investering is 31 triljard dollar.
Mm-hmm.
Of 30 jaar, dus 1 triljard per jaar. Nou, je ziet wat er nu uitgegeven wordt aan het dempen van de gevolgen van de crisis die we overal zelf afgelopen hebben met COVID. Dan is het natuurlijk peanuts. Maar het return on investment is 76 triljard. Dus meer dan 200% rendement.
Mm-hmm.
Dus je lost problemen.
Ja.
En een van de mooiste daarvan is, niemand denkt, wat is nou de technologie die het meest kan bijdragen in de strijd tegen klimaatontwrichting? Ik had het niet geweten, maar dat is het fatsoenlijk omgaan met koelvloeistoffen.
Ja.
We koelden met CFK's, die rampzalig waren in de ozonlaag. Hebben we dat vervangen door HFC's, er zit nog steeds een F van fluor in.
Mm-hmm.
Rampzalig. Nee, geen probleem voor de ozonlaag.
Mm.
Rampzalig voor het klimaat. Rampzalig. Mm. En nu is er een Nederlands bedrijfje, Mibbel, die hebben iets bedacht om te koelen met water. Nou ja, dat hebben we, hè? Geen probleem. En bovendien realiseren ze dat met 80% energiebesparing. Op dat moment is al 10% van alle stroom in de hele wereld, die wordt gebruikt voor koeling. Dat gaat stijgen naar 30%.
De temperatuur gaat omhoog. Ja.
Maar en het exact gaat, dus ja, in 2050, ja, als we niks veranderen, is 60% van de huidige totale excitesproductie gaat naar koeling. Ja. Nou, zij kunnen dat met 80% energiebesparing realiseren. Tegen kosten die anders een keer lager zijn. En met andere materialen. Gerecycled kunststof in plaats van metalen, die schaarser worden. En die om 7 jaar moeten vervangen. Dus dan kunnen ze bijna 48 precies zijn. Van het huidige mondiale elektriciteitsproductie kunnen ze besparen. Met een technologie die problemen oplost.
En die het gewoon beschikbaar is.
Ja. Die is beschikbaar, nu
ja,
al.
Ja.
En zo zijn er dus. Kan ik 99 hebben de tijd niet voor? Ja. 99 andere noemen waar we problemen kunnen oplossen. Dus huidige technologie, ja, huidige materie, huidige prijzen. Technologie wordt beter, prijzen gaan omlaag. Dus what are we waiting for?
En Maurits, even een vraagje. We hebben nu met Nutsch, zeg maar, een paar weken geleden het prachtige aantal van 75.000 Nutsch bereikt.
Ja.
Stel je nou voor dat die 75.000 mensen allemaal zeggen: we gaan eventjes meedoen met de investering in zo'n nieuwe technologie.
Ja.
Eerste vraag is, kan dat? Tweede vraag is, dat gaat wel helpen, niet?
Absoluut. Maar kijk, de kracht van, ja, we moeten die krachten van consumenten, ja, en van mensen die allemaal, dat crowdfunding, we hebben met Wakwak, hebben we dat een aantal keer gedaan. Dat heeft echt heel goed geholpen.
Ja.
Want je kan niet naar banken.
Ja.
Het is makkelijker om 50 miljoen of 100 miljoen investeringsgeld te krijgen dan 2 miljoen.
Ja.
Dat is heel raar, ja, ik weet hoe dat zit, ja, maar wij zijn in Nederland dol op startups. We knuffelen ze dood. Maar de valley of death van startup naar scale-up. Naar echt een club die gewoon het geld heeft om te investeren in opschaling. En in marketing, in een goede financiering, et cetera. Dat is een drama.
Ja. Ja. Hoe heet dat bedrijf wat je net zei?
Dutch Climate Systems.
Dutch Climate Systems.
En is dit een systeem dat ook alle managers bij wijze van spreken morgen kunnen in hun huis kunnen nemen om bestaande koeling te vervangen?
Ja, vandaag nog niet, maar volgend jaar wel. Ze zijn nu bezig, iets te helpen. Ik heb er verder geen aandelen in. Nee. Ik zijn nu beloond. Maar ik vind het zo'n fantastische vinding. Ik vind het bijna poëzie. In plaats van
poëzie. Ja.
Weet je, als een huidige airco in de fik vliegt, hè, weet je, de F-gassen, weet je wat dan in verandert? Mosterdgas.
Oh. Dat is,
nou, als je water als water in de weg liet, dan gaat het verdampen. Weet je, dus ik vind het poëzie bij
mij.
Het kan enorm helpen als mensen daarin. Dus ik weet niet, dan zou je, zoek het maar eens op op internet, Dutch Climate Systems.
Ja.
Maar volgend jaar, ze zijn nu bezig met de grote productiehal, ze zijn financiering aan het zoeken. Gaan we om een miljoen of zoiets?
Dat zou we moeten kunnen fixen, denk ik dan. Dat is natuurlijk ook hoe je dat samen weer kan doen, dit soort dingen.
Eigenlijk wel.
Ja.
Maurits, we hebben nu even teruggekeken naar de afgelopen 10 jaar, maar we vinden het ook heel mooi om te kijken van wat gaat de komende 10 jaar ons brengen als het gaat over duurzaamheid. Wat zijn jouw gedachten daarbij?
Nou, een beetje in het vervolg van wat ik net al zei. We hebben eigenlijk alles is er al. Alles is er al. En bewustzijn is er ook. Dus ja, we moeten gewoon de overheid achter haar vonden zitten, om ervoor te zorgen dat datgene wat wij zelf als burgers, maar wat ook de bedrijven graag willen.
Hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Want ik bedoel, we hebben een fantastische premier, maar die heeft tegelijkertijd natuurlijk, die staat zich erop voor, dat die visie staat in de weg.
Ja.
Hoe zouden we die overheid nou een beetje kunnen, laten we zeggen, nutchen?
Nou, uiteraard is het visie, kijk, Joost heeft wel niet eens visie nodig. Als je gewoon geld wil verdienen, heb ik dat al gezegd. En de beste investering die je kunt doen, is in dat soort technologieën. Met allemaal bijkomende voordelen. Hè? Additional benefits. Bedoel, we hebben geen tijd om het allemaal op te noemen. Dat is onvoorstelbaar. Hoe kun je de overheid daarin nutten? Ja, om te beginnen, we krijgen verkiezingen. Stem op de goede partij. Stem elke dag met je portemonnee. Iedereen, elk mens, neem elke dag 100 beslissingen die impact hebben. En wat eet je? Welke kleding draag je? Wat koop je die? Hoe ga je naar je werk? Welke energieleverancier heb je? Is je huis geïsoleerd? Nou, noem het allemaal op. Dus als wij consequent al die kleine signalen 17 miljoen keer per dag geven, mm-hmm. ja, dan gaan bedrijven die zien dat. En op een gegeven moment wordt het druk.
Zeker wel.
En je ziet dat, nogmaals, je ziet dat is niet van, we staan op nul, helemaal niet. Het is zo dat al die bedrijven met die diensten en die producten, die zijn er al. Alleen moeten ze niet belemmerd worden, ze worden niet eens gestimuleerd. Mm. Zo, de bedrijven die niet de juiste dingen doen, die hebben, dat is heel merkwaardig, dat is natuurlijk omdat ze al zo lang bestaan, ja. en, die hebben gewoon allerlei wettelijke en financiële en fiscale voordelen. Laten we nou eens beginnen met dat op te ruimen. De Nederlandse overheid, naast weer uitgerekend, geeft miljarden uit aan het stimuleren van fossiele energie.
Ja.
In 2020.
Ja.
Stimuleren.
Ja.
Ja, laten we daar eens mee ophouden. En,
maar goed, daar heb je inderdaad dus een verandering van politiek voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig die inderdaad beginnen met misschien wel stemmen op de toekomst.
Ja, ja. Ja, mooi dat je het over de mensen zelf hebt inderdaad. Want daar gaat Nudge ook over. Wat kunnen mensen zelf doen? Overigens even een boodschap aan onze kijkers. Jullie mogen vragen stellen aan Maurits. En die zullen we aan het eind van de webinar behandelen. Maar goed, terugkomen bij de mensen. Je gaf aan, wij nemen per dag allemaal beslissingen en die kunnen we op een andere manier inrichten. Dat is natuurlijk heel iets groots en heel breed, want je hebt het over heel veel beslissingen. Maar stel nou dat je zegt, zou je één advies kunnen geven aan onze Nudge community van één ding, wat zij wat jou betreft zouden kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren?
Ja, dus, ik zou zeggen 100.
Eigenlijk
weten de Nudges dat wel.
Ja.
Kijk, de allergrootste bijdrage is natuurlijk gewoon vegetarisch gaan eten.
Ja.
Heel simpel. Minder gaan vliegen. Je hoeft niet te vliegen. Je moet helemaal geen in de prullenbak te gooien, maar je moet echt een goede reden hebben om te gaan vliegen. Hè? Dus niet een weekendje shoppen in Barcelona of een weekje naar Antalya. Dat vind ik echt zo'n onzin.
Maak er dan een hele leuke treinreis van, hè? Want dat is superleuk.
Kijk, ja? Reizen zijn weer verleerd. Wat wij als reizen definiëren is gewoon in een vliegtuig stappen en een paar uur later in een compleet andere wereld uitstappen.
Ja.
Terwijl je jezelf niet het genot gunt
van de reis zelf.
Van de reis zelf.
Ja.
En van het genieten van wat je ondertussen allemaal en die veranderingen die daarin zijn. Je beleeft het gewoon helemaal niet. Mm. Dus je verplaatst je een soort van tijdmachine, je verplaatst je van alleen van A naar B. Zo meer haast. En tijd is geld. Terwijl onze leefomgeving vernieuwen en jezelf, zeg maar, die reis, echt de echte reis zelf ontzegt.
Ja. Nou, ik ben een paar jaar geleden met mijn gezin met de trein door Europa gereisd als vakantie. Ik kan je niet vertellen hoe leuk dat was. Dat is zoiets anders, weet je. Je bent onderweg natuurlijk met elkaar en een pleidooi.
Je kan misschien ietsje minder lang op het strand liggen bakken. Ja,
ja, maar de reis zelf is ook leuk. Ja. Echt superleuk. Ja. Precies wat je zegt, de reis zelf is prachtig.
Ja, isoleren van je huis is natuurlijk een belangrijk ding. Hè. Zorgen wat je in je eigen leefomgeving kunt doen. Mm-hmm. Minder spullen aanschaffen. En de energie die allemaal gaat zitten in het produceren van spullen.
Ja.
En met name van kleding. Dat is echt, als je in de winkel staat en je wil iets kopen. En je kijkt naar de prijs. En je denkt van, wat is er allemaal moeten gebeuren om dit in deze winkel te krijgen. Die meer dan 50% marge moet maken. Wat blijft er dan over? Waar gaat dat dan naartoe? En denk dan even na of dat überhaupt mogelijk is. Mm. En denk eens na of je wel 15 paar schoenen nodig hebt. Of et cetera. Dus een beetje nadenken dan.
Ik vind het mooi met welke concrete punten je op tafel legt. En je zei daar helemaal aan het begin van, nou, dat weet de Nudger, die weet dat waarschijnlijk wel. Ik vind het even een bruggetje naar het onderzoek wat wij in de afgelopen weken onder Nudgers hebben uitgevoerd. En wij hebben hun ook deze vraag gesteld. Het onderzoek is door heel veel mensen ingevuld, in totaal 1500 man.
Ja.
En daar kwamen precies de punten uit die je ook noemt. Vlees eten, vliegen, overconsumptie. Stop daar alsjeblieft zo snel mogelijk mee. Er kwamen ook nog andere interessante punten uit dit onderzoek. We hebben bijvoorbeeld gevraagd welke thema's waren voor jullie heel belangrijk binnen duurzaamheid in de afgelopen 10 jaar? En welke zijn dat voor de komende 10 jaar? En het is interessant om te zien dat daar een verschuiving in zit. Bijvoorbeeld,
ik heb een idee.
Nou, bijvoorbeeld het thema energie vond men heel belangrijk in de afgelopen 10 jaar, maar in de komende 10 jaar minder belangrijk. Bovenaan blijft staan klimaatverandering. Maar bijvoorbeeld biodiversiteit en natuur is wat hoger komen te staan.
Terug naar de natuur, mensen, dat is eigenlijk wat we zien, hè?
Ja. En ook interessant vond ik dat de grootste stijger op het lijstje was het thema sociale en economische ongelijkheid. Je zei net al van, ik heb een idee.
Nou ja, dat zijn ze precies. Kijk, ik ben al 10 jaar met dit thema bezig, maar ik heb het altijd beschouwd als 2 kanten van 1 medaille, de ecologische en het sociale aspect van duurzaamheid. Het is per definitie zo dat in een wereld waar extreme ongelijkheid is, conflicten zullen ontstaan. En conflicten zijn altijd nadelig voor natuur en milieu. Altijd. Mm-hmm. En nog los van het feit dat het een kwestie van rechtvaardigheid is om iedereen een gelijke kans te bieden en een menswaardig bestaan te bieden. En dat kunnen we ons permitteren als mensheid, als we het een beetje eerlijker verdelen en als we ons een beetje fatsoenlijk gedragen. Mm-hmm. Als je dat niet doet, dan zul je ook nooit de ecologische duurzaamheid kunnen bereiken. Dus die 2 dingen gaan wat mij betreft echt hand in hand. Een mooi voorbeeld is natuurlijk die energietransitie. De wijken waar de tochtigste huizen zijn, die dus zeg maar het meeste energie verspillen, dat zijn vaak de wijken waar de mensen met de laagste inkomen zitten. Als je die niet meeneemt en die zien iemand die zonnepanelen heeft, zijn huis fancy geïsoleerd en een Tesla voor de deur heeft, dan ontstaat er ressentiment in de samenleving. Heel begrijpelijk. Want dan is het niet zo, dan is het niet eerlijk. Dan klopt het niet. Dus dat is ook een van de redenen dat we met Kips hebben geprobeerd bij Lidl, hè, waar iedereen kwaliteit kan kopen, omdat iedereen het kan betalen. Dat is naartoe gaan zijn. Maar als je duurzaamheid alleen maar ecologisch definieert en het sociale achterwege laat, en dat is, moet ik eerlijk zeggen,
dat gebeurt vaak. Het is vaak een beetje een elite ding. Hè?
In de milieubeweging is het afgelopen decennia heel vaak zo geweest dat die connectie met de niet per se intellectuele deel van de samenleving, en dat zijn er vaak mensen met hoogste inkomen zo, dat die gewoon uit het oog verloren is. En ik vind dat heel gunstig, ik zie dat ook gebeuren, dat aspect steeds meer in oogschouw wordt genomen. Mm-hmm. En biodiversiteit, dat is duidelijk. Zijn we op een drama. Kijk, dat is uitsterven is forever. Mm-hmm. Energie, klimaat, je kunt nog het CO2-gehalte weer omlaag hebben, maar uitsterven is forever. En dat gaat op een manier zo'n ijzingwekkend snel tempo dat het heel terecht is dat het met stip stijgt.
Ja, mooi. Ik zie dat het alweer 5 voor 4:30 is. Dus we gaan even kijken naar de vragen die binnen zijn gekomen in de tussentijd.
Ja.
Je noemde net even tussendoor Kipster. We hebben een hele specifieke vraag over Kipster. Namelijk, wanneer mogen we de facts in de winkel verwachten?
Op dierendag volgend jaar, als het goed is.
Op 4e dag volgend jaar. Oké, dankjewel.
We zijn al heel ver.
En nu een andere
vraag. Weet iedereen wat het is, facts? Ik bedoel, jij en ik weten het, en jij zeker. Maar weet iedereen wat de facts zijn? Zullen we dat nog even kort toelichten?
Kipster wil natuurlijk de pluimveesector opnieuw uitvinden. Ja? De dierenwelzijn voor op te zetten.
Ja?
Geen aantasting van natuur en milieu. Goede kwaliteit eieren voor iedereen beschikbaar. En met duurzame energie. En zo nog een paar dingen. Ja. Maar VEGS gaat toch een stap verder.
Dus V-E-G-G-S. Hè? Ja. VEGS. Ja, oké. Okay. Vegetarische eieren.
Ja. Dat zijn vloeistof die je in de pan gooit en die op precies dezelfde manier als nu een ei scrambled eggs produceert. Dus dan moet je korte kant naar liggen.
Mooi, geweldig. Een andere vraag van Emma. Zij is benieuwd om te horen hoe we de huidige ontwikkelingen omtrent COVID zien op de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. Gaan we stappen achteruit of is dit juist een kans om stappen vooruit te zetten?
Goeie vraag.
Kijk, een crisis biedt altijd ook een kans. Welke crisis het ook is, want dan gaan we dingen schuiven. En als je op het juiste moment de juiste dingen met de juiste mensen, bij de juiste mensen voorstelt, dan crisis biedt een kans. Heel veel mensen begrijpen dat die COVID-crisis voortgekomen is uit het feit dat wij als mensheid onze natuurlijke omgeving steeds verder om zeep helpen. We dringen, we kappen bossen, beesten die daar zitten met alle virussen en ellende die ze daar ook hebben. ja, die moeten ergens naartoe. Uh-huh. Dus die springen op de 7,5 miljard mensen en denken, hey, dan maar een nieuwe gast hier. Dus we hebben COVID een beetje over onszelf afgeroepen. Dus ik ben bang dat het ook niet de laatste keer zal zijn.
Dus het maar, is niet de schuld van de Chinezen, het is onze eigen schuld, zeg ik maar eventjes.
Nou ja, kijk, wat in het Amazonegebied gebeurt, misschien komt de volgende virus al uit het Amazonegebied.
Ja, we kappen terug, onwaarschijnlijk stukken natuur en die beesten moeten ergens naartoe, dat is wat je zegt.
Dat is een crisis die we zelf veroorzaakt hebben, even. Dus dat in de parallel met het klimaat, wat natuurlijk, wat ik net al zei, echt vele malen groter is, vele malen langer gaat duren, vele malen ingrijpender is,
ja.
Steeds meer mensen begrijpen dat we daar nu op moeten voorsorteren, dat we iets moeten gaan doen om te voorkomen dat we dat over ons afroepen. Dus ja, ik denk, het is niet een wet van mede en persen dat iedereen dat inziet en dat het dus ook die maatregelen zal opleveren. En de grote, er is een kans, maar we moeten het wel nemen.
Helder, helder verhaal. Er zijn inmiddels nog meer vragen binnengekomen. We krijgen bijvoorbeeld de vraag van meneer of mevrouw Vestering. Die vraagt of het hanteren van subsidies bevorderlijk is of werkt het juist zaken tegen?
Nou, kijk, subsidies die proberen iets te bevorderen wat een klein duwtje in de rug nodig heeft. Mijn stelling is, als het niet nodig is, doordat je gewoon de juiste randvoorwaarden zet, doordat zeg maar, vervuilende activiteiten en vernietigende activiteiten niet meer gestimuleerd worden, sterker nog, gewoon juist tegengewerkt worden, wat zou moeten, ja, dan heb je waarschijnlijk die subsidies helemaal niet nodig. Daar ben ik van overtuigd. Want iets wat duurzaam is, is per definitie goedkoper. Het is nu vaak niet zo, omdat de verborgen kosten niet in rekening gebracht worden. Die vaak vele malen hoger zijn dan de subsidie die gegeven wordt op producten die wel aan de goede eisen voldoen, om die op de markt te krijgen. Dus dit is een verhullend verhaal. En dus nu heb je dat vaak nodig, maar dat komt vanwege het feit dat het systeem niet op de goede manier hebben ingericht.
Om dat systeem zeg maar, te veranderen heb je soms een impuls nodig. Maar uiteindelijk zou die impuls afgebouwd moeten worden, want soms heb je gewoon een volume nodig, hè, om iets te bereiken.
Nee, maar het is ook een kwestie van framing. Hè, want weet je wat er gestimuleerd wordt, gesubsidieerd wordt, en niet zo'n beetje ook? De luchtvaart. Als jij benzine tankt voor 1,75, dan gaat 1,25 naar de minister van Financiën. En 50% voor de benzine. Kerosine kost 50 cent. Dus die hebben een subsidie van 125 cent per liter. Er gaan miljarden, echt tientallen miljarden liter, btw op, water op, anything wat je kunt bedenken. Op vliegtickets, zero. CO2-verontreiniging wordt op lastige luchtvaart niet. Sterker nog, het wordt heel erg gestimuleerd.
Ja, dus dat is absoluut de vorm van subsidie.
Dat is subsidie, maar dat is ook een kwestie van framing. Want vaak worden de goede dingen, het wordt wel gezegd, ja, subsidie, kan je nog herinneren, windturbines draaien op subsidie. Ja. Zonnepanelen kunnen niet uit zon subsidie. Bullshit.
Helder, we hebben nog een paar vragen. Ik zie dat het inmiddels half is. Ik hoop dat je nog even tijd hebt om in ieder geval deze twee vragen te beantwoorden. De vraag van Hans, wat kunnen we doen om de enorme veestapel sneller af te bouwen?
Ophouden met vlees eten. Als er een vraag is, dan houdt het aanbod vanzelf op.
Helder antwoord. En dan hebben we Roel die vraagt, op welke manier bereiken deze verhalen de mensen die er niet mee bezig zijn?
Kijk, een hele goede vraag. Mens tot mens communicatie. En mensen geloven mensen in wie ze vertrouwen hebben. En vaak, two-step way of information, mensen die, hoe zou ik het zeggen, die contact hebben met mensen die dit allemaal niet weten, maar zelf op welke manier dan ook is maar op een kleine schaal, hier meer kennis van hebben en die daarover praten. Ik denk altijd, leven verjaardagen, leven feestjes, leven de kroeg. Dat gaat vaak het snelst, want daar heb je een soort van mix in de samenleving, hoewel die wel een beetje onder druk staat, zeker nu met COVID. Mix in de samenleving waar zeg maar, dingen zich mengen. En net zoals in de natuur, waar is het vruchtbaarst, waar is het uitbundigst, waar is de biodiversiteit, waar bijvoorbeeld met in de zee, en de zee is eigenlijk één grote
biologische
woestijn, behalve waar zout, zoet, diep, ondiep, warm en koud elkaar raken. Daar, dat zijn de hotspots voor waar het gebeurt. En dat is in feite in de samenleving net zo.
Ja, en wat jij doet met Skipster, vind ik. Ik bedoel, eigenlijk het verhaal vertellen van het witte ei, van hoe je met diervriendelijk om kunt gaan, hoe je het milieu bevordert met een betaalbaar ei bij de Lidl. Weet je, dat is ook hoe je de massa bereikt. En ja, je hebt natuurlijk altijd het verhaal van, dat geldt voor elk product. Je hebt de first followers en aan de andere kant de late majority. Ja, iemand moet de eerste zijn, maar de kunst is natuurlijk, hoe krijg je de massa mee?
Ik vind heel erg leuk om te zeggen, je bent er te beschrijven voor. Kijk, kipster is eigenlijk ontstaan bij een ontbijttafel bij een Dutch. Toen heb ik mijn medeoprichter Ruud Sanders, de jager, uitgenodigd, ontmoet. Toen raakten we in gesprek. En ja, daar is kipster eigenlijk uit voortgekomen. Dus het is echt rechtstreeks een resultaat van Nudge.
Nou ja, dankjewel dat je dat zegt. Dat is eigenlijk ook de bedoeling van Nudge. Ja. Weet je, dat dit soort dingen, dat dingen klein beginnen met voor mij maar twee mensen die elkaar ontmoeten en dat dat uitgroeit en dat iedereen het uiteindelijk gaat kopen of liken van mijn part, weet je. Maar dat is natuurlijk precies het idee van Nudge. Verandering van onderaf.
Eén dingetje wil ik nog aanvullen voor het vergeet. Hoe bereik je meer mensen? Jullie weten misschien, er komt een omroep groen. Ik vind het ook wel geestig dat het omroep groen heet, maar dat heb ik zelf niet bedacht.
Ja, dat hebben mensen voor jou bedacht.
Ik ben betrokken, ben, maar kijk, iedereen die kijkt, direct naar deze uitzending, omroepgroen.nl, 7,5 euro, laten we zorgen dat we een eigen zender krijgen. Hmm. Ja, een zender die gewoon in het algemene bestel, op radio, op tv, continu de mogelijkheid heeft om mensen te bereiken die gewoon aan het zappen zijn. Die denken, hé, is interessant.
Ja, ja. En dan zonder het belerende vingertje, maar met uitdagende, inspirerende documentaires. Hè, zoals net die van David Attenborough.
Ja.
Man, wat een genot om naar te kijken.
Kiss the Ground.
Heb je Kiss the Ground. Kijken.
Fantastisch.
Ja, prachtig.
Ja, dat is mooi. Mooi dat je die noemt, want er is ook een van de kijkers die Kiss the Ground aanraden aan de andere kijkers, zag ik hier via de chat. Mm-hmm. Ik ben bang dat we richting een afronding moeten.
Is het denkbaar dat onze back-office, noem ik maar even, Karin, die aan de achterkant zit ons te helpen, dat die deze films eventjes in de chat zet? Zodat iedereen het misschien goed kan horen. Kiss the Ground.
Kiss the Ground staat al in de chat.
En misschien dat Drawdown ook. Want het
Drawdown,
is echt,
het boek.
Het is een prachtig boek. Het is zo inspirerend. Je moet niet meer dan 2 pagina's per dag lezen. Ja, want je krijgt een overdosis aan optimisme, informatie, uitzicht. En het gaat over natuur. Het gaat over onderwijs en meisje in ontwikkelingslanden. Het gaat over koelrust, over tegengaan van voedselverspilling. Het gaat over geothermie. You just name it. Het is een schatkamer.
Ja. Mooi. Eens, helemaal eens.
Nou ja, zoals ik al zei, ik ben bang dat we moeten afronden.
Moeilijk afronden, hè, deze wit.
Ja, Maurits, er is ongelooflijk veel wat we nog met jou zouden kunnen en willen bespreken. En ik geloof dat dat ook geldt voor alle kijkers thuis. Maar aan alles komt een einde. We hebben een opname
gemaakt. Behalve aan Nusje. Ik vind het echt compliment, want dat wil ik echt gezegd hebben. Ik vind het een enorme prestatie. Jullie kennen misschien persoonlijk van Jan. Die heeft echt het lef gehad om in het diepe te springen. Want hij kende niks en niemand in die wereld. Hij heeft niet alleen zijn baan achter zich gelaten. Heeft alles in geïnvesteerd. Is bij nul begonnen. En na 10 jaar zijn er 75.000 mensen die waar het helemaal in het begin over hadden. Die groundswell, als mensen besluiten om dingen anders te gaan doen. Iedere dag één dingetje anders. Dan komt er gewoon een beweging op gang die gewoon niet te stoppen is.
Ja.
Dat is echt het enorme belang van Nudge. Er is een boek net verschenen, Een Beter Milieu Begint Niet Bij Jezelf. Dat is ook een beetje provocerend. Hè? Ja, Tam Tielbeker, weet ik dat niet hoe lang staan. Hij heeft aan de ene kant gelijk omdat randvoorwaarden er moeten zijn. Maar de voorlopers, die zeg maar die tradition zijn naar de toekomst. En bij hen begint het.
Dankjewel.
Dat is maar genoeg.